Goedemiddag allemaal. Heel fijn dat jullie er zijn om onze God groot te maken door hier te zijn, te zingen en te luisteren. We zijn gezegend dat we hier in vrijheid mogen samenkomen. Aan deze dienst werken mee Combo 2 en dominee Ad van der Dussen. Er is nu een mededeling over het kamp. En vergeet ondertussen ook niet te kijken naar de borden met de overige mededelingen voor de korte termijn.
Goedemiddag allemaal. Ik wil jullie van harte welkom heten bij het grote event hier in de NGK, namelijk de NGK You've Got Talent. En ik wil graag een hartelijk applaus voor onze jury. NGK You've Got Talent is een talentenshow, waarbij je vandaag twee mensen auditie zullen doen. En vanaf hier zal uw hoofdjury het woord overnemen.
Nou, welkom. Ik wil u graag voorstellen aan onze eerste audition. Ernst. Hey. Kun je wat over jezelf vertellen?
Oh. Dankjewel, Maarten. Ik ben Ernst, ik ben jaar en ik ga iets leuks doen, denk ik.
Nou, we zijn erg benieuwd. Ga je gang.
Oké, ik moet even in mijn rol komen, hoor. Goedemiddag allemaal. Ik ben Dermot en ik wilde... Ja, op You've Got Talent wou ik laten zien hoe goed ik stil kon liggen. Maar toen realiseerde ik me dat elke deurmat dat best wel goed kan. En ik realiseerde me is dat soms het enige waar we goed voor zijn. Ik heb dromen. Ik bedoel, later wil ik met een leuke haarige mat... Samen een voorportaal delen. En, maar ja, wie hou ik daarmee voor de gek? Hoe kan ik die spectaculaire haargemat ooit ontmoeten, zolang mensen me als een voetveeg behandelen? En, mensen lopen zo achterloos over me heen, alsof de voordeur er alleen is om ergens binnen te komen. Ik kan zo niet langer. Ik laat niet meer over me heen lopen, ja? En daarom heb ik een bond opgericht met de slogan: zit niet langer in het gat, wees vrij, deurmat. Dankjewel.
Dankjewel, Ernst. Ik vond het erg leuk en het was erg grappig.
Dankjewel.
Ja, het was een inspirerend verhaal.
Dank je, doet veel.
Ik vond het ook een heel grappig verhaal en ik denk ook dat heel veel deurmatten over de hele wereld dit een belangrijke boodschap gaan vinden.
Nee, maar dat was serieus hoor.
Ja, maar het was ook, je kon een serieuze boodschap ook goed grappig brengen. En dat is...
Maar dat was niet de bedoeling.
Sommige mensen kunnen het op een andere manier interpreteren, dus... Ik zie het nog steeds als positief punt.
Oh, dat is mooi.
Nou, bedankt. Nu onze volgende auditiant, Pieter. Hi, zou je jezelf even willen voorstellen?
Ja, ik ben Pieter. Kijk je horen?
Oké, we zijn erg benieuwd. Begin maar.
Ik heb altijd al willen zijn, leuk niet en wat moet zien. Het is een schaduw, maar ik wil dat als ik het heb gezien.
apart, ja, ja, ja.
Ja, het was inderdaad een vrij aparte auditie, moet ik zeggen. Dus ja, ja, je kan het een rap noemen, maar het was niet echt...
Ja, ik weet niet zeker of rappen wel iets voor je is. Je zegt dat je het al vrij lang doet. Ik denk niet dat het iets voor je is, maar je uitstraling en je inzet, dat is wel iets wat ik echt kan waarderen.
Ja. Ernst, jij mag even naast Pieter plaatsnemen. We beginnen met... Ernst, ik vond je stukje erg leuk. Het was goed overgebracht en je stond er goed. Dus je krijgt een ja.
Dat is een ja voor mij.
En voor mij dus ook een ja, want ik vond het heel grappig.
En Pieter, ik heb er nog steeds niet heel veel over te zeggen, maar ja, je hebt een ja.
Ja, voor mij ook.
Je moet wel een hele andere act gaan doen, maar ik zeg ook ja.
Nou, de moraal van het verhaal, van deze lange sketch. Van 22 tot 24 juni gaan we op kamp. Met als thema You've Got Talent. En het maakt niet uit wat je doet, waar je goed in bent of dat je nog niet eens weet waar je goed in bent. We gaan met z'n allen op zoek naar ons talent. We gaan op zoek naar wat we gaan doen met ons talent. Waarvoor hebben we talent gekregen? Waar gaan we voor gebruiken? Voor wie gaan we het voor gebruiken? Je kunt je inschrijven achterin op een lijstje aan de deur hangt of via de site ngkkamp.nl. En ik hoop op vele inschrijvingen, want we hebben al mooi weer besteld en het wordt echt geweldig. Dus schrijf je alsjeblieft in.
Dan gaan we nu de talenten inzetten om te zingen. En beginnen we met E91, ik hef mijn ogen op naar de bergen. En E32, door de wereld gaat een woord. Namens de kerkenraad wens ik jullie een gezegende bijeenkomst.
toen Hans van der Veen en ik deze dienst voorbereiden, toen bood Hans aan om de liedjes uit te zoeken. Ik dacht, nou, dat vind ik wel fijn samen met de band. Tot mijn enorme verbazing zat daar dit liedje tussen. En waarom ben ik daar zo verbaasd over? Omdat Open Doors, de organisatie die aandacht vraagt voor de vervolgde kerk, zondag 3 juni heeft uitgeroepen tot zondag waarin de kerken in Nederland speciaal aandacht hebben voor de vervolgde kerk. En heeft gezegd, weet je wat, we kiezen dat lied uit en dan pakken we uit dat refrein de regel, Heere God, wij zijn vervreemden door te luisteren naar uw stem. Want, dat is dus in gewoon Nederlands, Heere God, als wij naar u luisteren, dan vindt een heel deel van de wereld ons gek. Of irritant, of gevaarlijk. En in landen waar de kerk vervolgd wordt, is dat laatste het geval. Als wij luisteren naar de stem van God en doen wat hij zegt, dan vindt de wereld ons gevaarlijk en dan pakken ze ons aan. Die stichting Open Doors, de wereldwijde organisatie die daar aandacht voor vraagt, heeft een wereldkaart gemaakt waarop is ingekleurd in welke landen het gevaarlijk is. En dat zijn er 60. En hier staan er 50 op waar het het meest gevaarlijk is. En Maarten gaat kijken dat deze kaart op de schermen in beeld komt. En daar komt hij. Ga heel stilstaan. Nou, jullie herkennen de wereldkaart. De donker gekleurde plekken, daar is het gevaarlijk. 50 landen. Weet iemand welk land op nummer 1 staat van jullie jongeren? Noord-Korea. Dat is een hels land voor christenen. Ik geloof dat op nummer 2 Iran komt. Enfin, 50 landen. Open Doors is een organisatie die zegt, Nederland, denk één keer per jaar heel speciaal aan de vervolgde kerk. Dat gaan wij in deze dienst doen. Ik wil er met jullie voor bidden. Heere God, we danken u dat het bij ons nog wel meevalt, dat als wij luisteren naar uw stem, dat het dan niet gevaarlijk wordt. Dat mensen het soms wel irritant vinden. Of raar. Maar we danken u dat het niet erger is dan dat. En we bidden u of u nou in deze dienst aandacht hebben voor al die landen waarin het uitgesproken gevaarlijk is als mensen luisteren naar uw stem. Of u ons daarbij een hele goede jeugddienst wil geven. Dat we met ons hart betrokken raken op onze mede-christenen, op jongeren in die landen, jongeren die geloven en die er de klappen van opvangen. En we bidden u ook dat we er wat van leren, dat het ons vormt in ons geloof. Pieter zei het al, tegen die achtergrond is dat wij hier in alle vrijheid, zonder enige last van politie of gemeentebestuur, kunnen doen wat we willen. We danken u daarvoor. Wilt u ons zegenen? En het gebruiken ook voor uw zorg voor de vervolgde kerk. Amen. Ik ga jullie een filmpje laten zien dat door die stichting Open Doors op een dvd is rondgestuurd naar alle kerken in Nederland die hier wel wat mee willen doen. Waarin je in een paar minuten, 2 om precies te zijn, een impressie krijgt van hoe het er nou uitziet. Die stichting Open Doors, die is opgericht door Anne van der Bijl. Die man één keer horen spreken. Als je die ooit nog eens voor een jeugddienst kunt krijgen, huur dan een gebouw voor minstens 1000 mensen. Hij is nou 80 geweest. Erg bijzondere man. Die stichting Open Doors is nu wereldwijd heel groot. Overal hebben ze kantoren. En ze organiseren reizen naar landen waar dit gebeurt. En een paar jaar terug belde Jan Door mij op en hij zei, dan en dan ben ik een week niet hier. Ik zei, Jan, ga je op vakantie? Nee, zei hij, ik ga een reis maken met Open Doors. En hij wilde nou wat over vertellen. En Jan, laat mij om te beginnen vragen of je op die kaart die ik weer heel standbeeldachtig vast wil houden, het land aan wil wijzen waar jij geweest bent.
Ik ben geweest in Bhutan.
Jan, nog niks te zien.
Ik moet zelf even zoeken. En dat ligt ingeklemd tussen China en India, hoog in het Himalaya-gebergte. Dat is ongeveer in dit gebied.
Waarom heeft die kerk het daar moeilijk? Jan, kan je daar wat van zeggen? Wat voor soort regering zit daar?
Het is een koninkrijk en het is een hele goede koning. Het jaar daarvoor was prinses Maxima en Alexander daar geweest. Dus ik dacht, wat zal daar nou toch mis zijn? Dat kan toch bijna niet. En toen ik daar naartoe ging, heb ik daar veel over nagedacht en ik was heel benieuwd wat het nou was. En eigenlijk is het heel simpel. 100% van de bevolking is daar boeddhist. En ze zeggen tegen de christenen, doe nou maar gewoon, net als wij. Jullie zijn toch niks bijzonders? Ja, zeggen de christenen, maar wij willen anders zijn. Ja, dat kan nou eenmaal niet hier. Want wij zijn allemaal boeddhist en jullie ook. En dan gebeurt er iets. En ik zou bijna zeggen, dat noem je dan georganiseerd pesten. Vanuit de overheid.
En dat, kan je een voorbeeld noemen? Georganiseerd.
Ja, de koning heeft een wet gemaakt en die zegt dat je niet bekeerd mag worden. Dus als je bekeerd wordt, dan ben je strafbaar. Je mag niet een kerk stichten. Je mag niet een bijeenkomst hebben waar je met christenen samenkomt. Je mag niet ambtenaar worden als je christen bent. Als je op school zit, dan mag je, als je christen bent, moet je verplicht naar alle bijeenkomsten die georganiseerd worden ter ere van Boeddha. En ik kan jullie vertellen, Boeddha legde daar de zweep over. Dat is geen fijn geloof. Wij denken wel eens boeddhist, yoga, ontspanning, maar de mensen moeten heel veel. En als dan de bevrijding komt van het christendom, dan ben je op school ook outcast, dan hoor je er niet bij.
Jan, hoe kwam je erbij om met zo'n reis mee te gaan?
Ja. Er zijn soms van die dingen in je leven die gebeuren dat je zegt, ach, laat ik dat maar eens doen. Want ik ben helemaal niet dapper, integendeel. Ik ben eigenlijk gewoon ook een scheiterd. En dan denk je, ja, moet ik dat nou gaan doen met zo'n koffers, met Bijbel, die grenzen over? En dan denk ik, ach ja, laat maar eens een keer doen. Ja, zo gaat dat dan. En ik was echt bang. Ik denk, ja, hoe moet dat nou toch? En dan kom je daar aan in zo'n land en dan is het zo mooi, hè? Dan kom je in zo'n vliegtuig over de Himalaya met sneeuw en dan land je in zo'n lieflijk gebied. En dan moet je door de douane heen en dan denk je, nou, zal het wel goed gaan? Ja, dat gaat dan gewoon goed. Ja. En het is een ervaring van mijn leven geweest.
Waarom?
De mensen die wij daar ontmoet hebben, wij waren daar als een groep toeristen. Met een rand eromheen, zal ik bijna zeggen. En de mensen die wij ontmoet hebben, die waren zo blij dat wij er waren. En die hadden zulke hoge verwachtingen van christenen uit Europa, die al zoveel jaren christen zijn en dat geloof hebben en daarmee uit de voeten kunnen, dat ze zoveel vragen hadden, waarvan ik dacht van, hoe kunnen we hier een antwoord op geven? En dan was het heel aandoenlijk om te merken dat hun vragen, eerste generatie christenen, eigenlijk nog steeds dezelfde zijn als onze vragen. En dat ze de woorden uit je mond bijna trekken en dat er een dag georganiseerd werd waar wij heel de dag bezig waren met evangelieverkondiging, met het overleggen hoe het met hun kerk in de toekomst moest gaan, als er meer vrijheid zou komen. Ja, dat was heel ontroerend. Maar er zat ook een andere kant aan vast. En dat is de kant van, laten we zo blij zijn dat wij vrijheid hebben en dat we, ja, er zat ook iets beschamends in, dat wij er zo slordig mee omgaan soms. Zo slordig met de dingen die we hebben. En dat we soms ook niet zuinig zijn op de dingen die we gekregen hebben in onze staat. Een marginaliseringsproces van christenen in zo'n land is gewoon heel erg. Want je staat er echt buiten. En je moet, want het kan niet anders. Want je bent in de vrijheid gezet, je hebt geloof gevonden. En dan moet je ook niet meer in je huis je eigen altaar hebben. En je moet niet meer de sieraden dragen die bij het boeddhisme horen. En je moet tegen je vader en je moeder zeggen dat het niet goed is. En dat is soms heel, heel erg lastig voor de jonge lui daar.
Heb jij ze gesproken, Jan? Jongeren?
Ja, ja, ja.
En hoe waren ze? Vonden ze het moeilijk? Of waren ze vrolijk? Of...
Nee, wanneer ze nou internet kregen. En als we de volgende keer kwamen of we dan een laptop mee konden nemen. En ja, ze waren heel vrolijk. Ik zal jullie een voorbeeld vertellen. Wij waren in een huisbijeenkomst. Het was in de hoofdstad ergens, in de buitenwijken, in een huis van pastoor Ruben, heette die meneer, een voorganger. En dan kwam de gemeente samen en dan werd het huis ontruimd. Tafel naar buiten, bed naar buiten, alles naar buiten. En dan kon iedereen op de grond zitten. En dan begon de dienst en dan werd er altijd het lied van de Bijbel gezongen. En ik kende het lied niet, maar er werd hartstochtelijk meegezongen. En dan moest iedereen de Bijbel die hij had omhoog houden. En voor mij zat een klein jongetje, 12, 13 jaar, en die had geen Bijbel. En die keek rond en ik, alsjeblieft, en ik heb hem mijn NBG-vertaling gegeven. En hij kon ook met zijn Bijbel in de lucht. En dat was een fantastisch moment. Hè? Als ik bij ons s'ochtends wel eens zondags in de kerk kijk naar Bijbels, dan, ja, dan hebben wij onze schermen. Maar die Bijbel hebben ze daarbij dus. Dat is hun houvast, dat is hun de rots waarop ze staan. Dat is hun, eigenlijk hun evangelie helemaal. En veel meer hebben ze ook niet. Dus ook de jonge lui zijn daar gewoon kei enthousiast als het gaat om de verhalen uit de Bijbel. De band is een gitaar en een mondharmonica zat er ongeveer bij. En die stond in de keuken, die konden we niet meer zien. Het huis was helemaal vol. Ja, een fantastische, fantastische bijeenkomst. Het huis werd verlicht met één lampje van 60 watt.
Jan, één vraag nog. Al zouden we ook wel 100 weten. Wat is het belangrijkste dat jij ervan hebt onthouden en geleerd?
Het belangrijkste. Dat belangrijkste is toch wel het laatste waar ik het over had. Wij gaan soms zo slordig om met de dingen die we hebben. En als ik dan kijk naar die broeders en zusters, dan knijpt er iets in mij. Dan zeg ik van, je zou ze eigenlijk af en toe eens hier naartoe moeten halen. En dan zouden we er zoveel van kunnen leren. Van de basis van het geloof, het vertrouwen wat ze hebben in de toekomst. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik ervan heb kunnen leren. Ik heb niet het gevoel dat ik veel heb kunnen geven daar, maar wel veel heb kunnen leren.
Dankjewel. Straks kunnen jullie Jan nog wel aanspreken als jullie nog vragen hebben of wilt weten hoe je zo'n reis gaat maken. Er komt zometeen nog een filmpje. In dat filmpje worden de Bijbelteksten geprojecteerd. En die gaan daarover dat het in die landen niet meevalt om te geloven, maar dat die mensen wel overeind blijven. En elke zuur zal nu dat stukje voorlezen. Dat staat in 2 Korinthe 4. En nadat het is voorgelezen, dan gaan we naar filmpje nummer 2.
Korinthe 4, vers 8 tot 10. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronden. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt.
paar jaar terug heb ik een man leren kennen die dit boek heeft geschreven. Het is een Brit, een Engelsman, is een journalist en hij weet ook heel veel van het christelijk geloof. Schrijft zelf ook boeken erover. En hij heeft dit boek geschreven over zijn ervaringen in al die landen. En ik wil jullie vanuit dat boek drie dingen vertellen. Ik had er eerst 5. Ik dacht, dat wordt te lang. Je kunt er makkelijk nog heel veel meer uithalen. En wat ik het meest aparte vind van dat boek is dat hij zegt, wij kunnen wat voor hen betekenen. Hè, dat heb je ook gezien, bijbels meebrengen en zo. En dat we ze komen bemoedigen, wat Jan net vertelde. Maar, zegt hij, minstens zo belangrijk is wat zij voor ons kunnen betekenen. Wat die mensen in al die landen voor ons kunnen betekenen, is zo belangrijk. Wij kunnen veel van hen leren voor ons geloof. Daar gaat dit boek over. Ik haal er 3 dingen uit. En op de volgende dia heb ik ze op een rijtje gezet. Bouw een cel. Tweede is verhalen van verlossing. En het derde is verhalen van volharding. Eerst bouw een cel. Dat zit zo. Hij praatte een keer met een Chinees en die heeft 23 jaar opgesloten gezeten in de tijd van Mao Zedong. Dat was echt een schrikbewind voor christenen. En een groot deel van die 23 jaar zat hij in eenzame opsluiting. En voor de Chinezen is het een wonder dat die man daar redelijk normaal uitgekomen is. Want ze zeiden, daar word je normaal, komt iedereen daar helemaal stapelgek uit. Hij niet. Alleen dat is voor een heleboel Chinezen al iets om te zeggen, wat is dat voor God? En Ronald, de man die dit boek geschreven heeft, die praatte met hem. En die zei van, ja, ik heb niet de verwachting dat ik ook in de gevangenis kom. Wat heb jij mij nou te zeggen? Nou, zei die Chinees, die was toen al een jaar of 80. Wat ik jou te zeggen heb, laat ik eerst eens wat vragen. Heb jij druk? Ja, zei Ronald, ik heb behoorlijk druk. Wat ga je allemaal doen? Nou ja, ik moet nog die en die reis maken. Hoop e-mail. Ja, en wat nog meer? Nou ja, verslagen schrijven. Ja, en wat nog meer? Ja, zo ging hij een tijdje door. Oh, zei hij, dan weet ik het wel, dat is niet goed. Nou, dacht Ronald, die man die is toch niet helemaal goed uit die gevangenis gekomen, want dit is niet wat ik horen wou. Tweede gesprek, zei hij, wat wou je nou zeggen over dat ik het zo druk heb? Toen vroeg die Chinees, wil je het echt weten? Ja, zei Ronald, ik wil het echt weten. Toen zei hij, nou, ik zal het je vertellen. En nou lees ik voor wat die Chinees zei. Toen ik in de gevangenis werd gezet, was ik een gebroken man. Ik was 60, op het toppunt van mijn krachten. Ik was een bekende evangelist. Ik wilde campagnes door heel China houden. Ik was schrijver. Ik wilde meer boeken schrijven. En in plaats daarvan zat ik alleen in een donkere cel. Ik kon de tijd niet gebruiken om meer boeken te schrijven, want ik had geen pen en papier. Ik kon mijn Bijbel niet bestuderen en preken maken, want ik had geen Bijbel. Ik kon aan niemand vertellen waarom ik christen was, want er kwam niemand. En zelfs de cipier kwam niet, want die schoof mijn eten door een luikje. Ik heb dus daar al die jaren helemaal niks gedaan. Ik kon niks voor God doen. Uiterst frustrerend. Alles waar ik als christelijk werker mijn leven invulling mee had gegeven, was me afgenomen. Het enige wat ik kon doen was, wat denken jullie? Bidden? En wat nog meer? Hij zegt, het enige wat ik kon doen was God leren kennen. 20 jaar lang was dat de mooiste relatie die ik ooit gekend had. En de cel was het middel. Wel, Ronald, zei hij, ik werd in de cel geduwd. Jij moet hem voor jezelf bouwen. Wat denken jullie dat hij daarmee bedoelt? Jullie moeten je eigen cel bouwen. En wat heeft dat ermee te maken dat Ronald het zo gigadruk had? Tijd voor God vrijmaken. Jullie hebben het veel te druk. Als je God echt wil kennen, moet je een veel lager tempo krijgen. En dan vertelt Ronald over een boek dat hij van iemand anders gelezen had, van een Japanner. En die heeft een boek geschreven over de God van 5 kilometer per uur. Dat is het tempo van lopen. Heel traag. God heeft een tempo van 5 kilometer per uur. God is een God die is langzaam. En die heeft tijd nodig. En Ronald zegt, wat wij aan het doen zijn met al ons internet en al ons e-mailen en ons volgestouwde programma, is dat wij ons de tijd ontnemen om God te leren kennen. Want daar heb je tijd voor nodig. Je moet je eigen cel bouwen. Enig idee hoe je dat doet? Wie? Hoe kan je je eigen cel bouwen? Hoe kan je zorgen dat je tijd hebt om God te leren kennen?
Programmeren.
Dus op een of andere manier tijd nemen en je minder op laten jutten dat er zoveel moet. En dan geef ik nog één heel mooi voorbeeld. Een verhaal dat hij hierin verteld heeft. En dan ga ik naar nummer 2. Maar dit is zo'n leuk voorbeeld. Dat gaat ook weer over een Chinees. En die moest Bijbels verspreiden. En het Bijbelgenootschap zei, hier heb je 20.000 Bijbels en je moet zorgen dat dat overal terecht komt. En na een half jaar of zo hadden ze een functioneringsgesprek. En hoeveel heb je er verspreid? Nou, ze verschoten. Haast niks. Zeiden, ja, maar dat was de afspraak niet. Waarom heb je dat niet gedaan? Nou, zeiden, zal ik je vertellen. Ik heb in mijn leven het volgende meegemaakt, dat ik in een tijd dat we helemaal geen Bijbels hadden, dat ik de volgende techniek toepaste. We waren bij een rivier. Ik haalde 5 platte stenen uit die rivier. 5. Ik gaf Lisette een steen, Elke een steen, Bert-Jan een steen. Ik gaf, nee, niet Marleen, maar help even, vanmorgen wist ik het nog van de straten. Marije, vanmorgen wist ik het nog. En toen zei ze, leuk dat je dat wist. Je ziet Marije, het was alweer gauw weg. Marije krijgt de 4e steen. En Julin is die er ook? Ja, hè? Die krijgt de 5e steen. En op die steen had hij 1 Bijbeltekst gezet. 1 Bijbeltekst. En die stenen zei, daar moeten jullie de hele week mee doen. En daar moet je, waar je ook heen gaat, je moet die steen meenemen, je moet erover denken, je moet bidden, je moet krijgen wat die tekst jou doet. En zondags, dan gaan jullie aan je medechristenen vertellen wat er in die ene tekst staat. En als ze dan ongeduldig worden, zeggen ze, nee, 1 tekst. En als je alles verteld hebt wat jij ervan geleerd hebt, geef je hem aan iemand anders. En dan de volgende week, dan gaat die ander die steen laten zien en die tekst. En zo ging het maar door. Nou, zei die Chinees, dat heb ik gedaan. En 2 jaar later kwam ik terug bij die mensen. En ik dacht, nou, daar zal nog niet veel van zijn blijven hangen, hè. Alles was blijven hangen. Alles. Mijn les was het verhaal van die Chinees is, 1 tekst per week, daar heb je je handen aan vol. Nou, zei hij daarom tegen het Bijbelgenootschap, ik ben maar niet te hard gegaan met die Bijbels, want dat schiet niet op. Dan gaat het veel te vlug. 1 tekst per week. God is een God van 5 kilometer per uur. Kalm aan. Ja? 2e les. Verhalen van verlossing. Ronald zegt, die mensen daar, die maken elke week iets mee waardoor ze zich geen raad weten. Zegt, als je dat vergelijkt met bij ons, wij maken misschien, hoe zegt hij dat? Nou, waar komt hij? Ja. Wij maken misschien 1 of 2 keer per jaar iets mee waardoor wij ons geen raad weten. Dat je echt in paniek raakt. Zegt, nou weet ik het niet meer. Dat is niet zo heel vaak. Daar is dat minstens 1 keer per week. Nou, zegt hij. Die mensen leren God kennen. Door zijn hulp. Als je zo verschrikkelijk vaak echt je geen raad meer weet. Dan zul je zien, dan maak je ook meer bijzondere dingen mee met God. En daar zijn dan 100.000 verhalen over. En ik lees er eentje voor. Dat is ook wel echt een heel apart verhaal. Dat gaat over een man die ging in Tibet. Ging die het evangelie brengen. Tibet is een gebied dat door China bezet is. En daar is het regime heel streng. En daar werd hij opgepakt. En hij kreeg de volgende straf. De Tibetaanse begrafenis. Dat wil zeggen, je wordt in de huid van een jak genaaid. Dat is een groot beest, een soort koe. Je wordt in de huid van een jak genaaid. Je wordt in de brandend hete zon gelegd. En na een paar dagen sterf je door dorst. En er is niemand meer die naar je omkijkt. En die man dus die Bijbels verspreidde in Tibet, kreeg die straf. En die lag te wachten tot hij doodging. En op een bepaald moment kwamen er allemaal gieren om hem heen cirkelen. En toen dacht hij, oh nee, hè, die gaan aan mij pikken. Die gieren, die waren hongerig. En hij dacht, ik ga aan God vragen of hij mijn ogen uit wil, of ze mijn ogen uit willen pikken. Dan heb ik het maar gehad, dan zie ik het niet meer. Maar dat deden ze niet. Ze vielen op hem aan om hem op te vreten. Maar hij zat in die huid, dus dat lukte niet. Het hele effect van wat die gieren deden was dat de naden waarmee ze hem hadden ingenaaid, loslieten. En iedereen was al lang weg, want ze dachten, die man ligt daar dood te gaan. En ik kroop eruit. En dan komt het mooiste. Dat verhaal heeft hij verteld aan allerlei mensen. Onder andere aan een man, een effectenhandelaar uit Hongkong, dus zo'n snelle jongen van de beurs. En die man die had op het punt gestaan zich van het leven te beroven, want hij had gokschulden. Nou, je kent het verhaal nou wel, hè? Mensen die daar te veel hebben gegokt op die beurs, grote drama's. Zijn vrouw was bij hem weggegaan, zijn kind was bij hem weggegaan en zijn Mercedes werd gestolen. En toen heeft hij zijn hoofd in de oven geduwd in zijn appartement en hij duwde de gaskraan open en dacht, laat mij maar dood. En terwijl hij aan de knoppen draaide, toen schoot hem dat verhaal van die man uit die huid te binnen. En toen zei hij, nou God, als u er echt bent en u kon die man uit zijn huid redden, dan moet u dat nou ook maar doen. En intussen ging hij door aan de knoppen van het gasfornuis te draaien. Maar er gebeurde niks. Want het energiebedrijf had een storing die middag. 20 minuten later dacht hij, ik stop. God wil dus niet dat ik doodga. Hij begon een nieuw leven, heeft zijn gokverslaving opgebiecht. En zijn vrouw en kind kwamen terug. Maar, zegt Ronald, hij had zijn schulden nog niet terugbetaald. Het verhaal was nog niet klaar. Maar dan zie je dus dat in zulke landen de verhalen van verlossing ongelooflijk zijn. Maar die mensen hebben ook zoveel nodig. En dat die verhalen andere mensen weer helpen. En ons misschien ook. Het derde verhaal, verhalen van volharding. Daar eindig ik mee. Ronald zegt, op elk verhaal van verlossing heb je 10 verhalen van stug volhouden, omdat er geen verlossing komt. Dat heeft mij erg geïmponeerd in dit boek en in de verhalen van Ronald, die dit boek geschreven heeft. Ronald zegt, maak het niet mooier dan het is. Er gebeuren daar wonderen, absoluut. Maar veel vaker gebeuren ze niet. Veel vaker gebeuren er geen wonderen en is het voor die mensen ontzettend stug volhouden. Zo ook dat ze, als ze volhouden, niet met een happy end in aanraking komen. Zo ook dat ze het gevoel hebben, waar doe ik het allemaal voor? En hij vertelt één verhaal, toevallig allemaal uit China. En dat vond ik wel heel bijzonder. Over een Chinees die had zijn hele leven pech gehad. Hij was getrouwd. En toen stierf zijn vrouw en het kindje stierf dat ze gekregen hadden. Hij wou studeren, maar er was geen geld. Toen is hij een boerenbedrijfje gestart. Toen kwam er 2 keer een overstroming. En toen is hij maar afgedropen naar de hoofdstad van China, Beijing. 20 miljoen inwoners of zo. En daar heeft hij met pijn en moeite een aantal jaren gerommeld om aan de kost te komen. Een totaal mislukt leven. Die man was vanaf zijn 16e christen. En 34 jaar lang heeft hij pech gehad als christen. En toen die christen op een gegeven moment zei hij, ik ben gaan bidden en zei, God, wat moet ik nou met mijn leven? En hij kreeg na verloop van tijd een visioen. En dat was een heel raar visioen. Het was een visioen waarin hij potten zag. Potten met brood erin. En toen dacht hij, oh, de bedoeling is dat ik bakker word. Nou, dat kan dan ook nog wel. En toen is hij bakker geworden. En toen heeft hij contact gelegd met een oude bakker in Beijing. En die vertelde hem hoe het moest. En toen is hij brood gaan bakken. Een ontzettend raar, simpel verhaal. En toen dacht hij op een gegeven moment van, ja, nou, dat is nou mijn leven. Wat moet ik daar nou mee? En toen is hij gaan bidden en toen kwam hij ineens op een idee. Hij zei, weet je wat, ik ga eens een brood bakken en daar maak ik een kruis in. Toen heeft hij een kruis in dat brood aangebracht. En hij hield zijn hart vast, want hij dacht, je kan opgepakt worden. Maar het gebeurde niet, werd niet opgepakt. Toen deed hij het nog een keer en nog een keer. En toen kreeg hij iets van, dit ga ik doen. Ik ga broden bakken met kruis erin. En op een dag kwam er een mevrouw langs, hè, want dat gebeurt allemaal op straat. En die mevrouw die stopte een oude krant in zijn handen. En op die krant stonden allemaal tekeningen van verschillende soorten kruizen. En toen werd hij vreselijk creatief en toen ging hij al die soorten kruizen. Elke dag opnieuw een nieuw soort kruis. Hij heeft nooit geweten wat die broden met die kruizen gedaan hebben. Dat wist hij niet. Er kwam ook geen happy end dat hij ineens een heel mooie roeping kreeg in zijn leven. Maar, zegt Ronald, het was wel heel bijzonder om hem bezig te zien. Elke ochtend, hij stond om 4 uur op, ging hij met de uiterste toewijding brood bakken en een mooi kruis erin. En hij deed dat alsof het het belangrijkste was wat hij in zijn leven kon doen. Verhaal van volharding. En Ronald zegt, wij moeten ook af van de gedachte dat wij allemaal zulke spectaculaire loopbanen krijgen. Want dat is helemaal niet zo. Sommigen van ons, maar niet iedereen. En daar gaat het ook helemaal niet om in het leven. En het is ook flauwekul om te denken dat je allemaal alleen maar een geslaagd leven hebt als je ik weet niet wat tot stand brengt. Hoeveel mensen zijn er niet als die man die daar de broden zat te bakken? Miljarden! En dus is het ook niet gek als er bij jullie zijn die zeggen, nou, ik heb niet zulke opzienbarende mogelijkheden en ik ga een vak leren en we zullen zien wat het wordt. En misschien heb je ook wel pech en breekt daar dingen af. En Ronald zegt, dit verhaal eindigt niet met een sprankelende overwinning. En toch is er iets merkwaardigs, triomfantelijks aan. Hoe hij elke ochtend om 4 uur opstaat, zijn pan bekijkt met een intens geconcentreerde blik en God vraagt in welke vorm hij zijn brood die dag moet bakken. Op de rots van de verhalen van deze bakker groeit de kerk van Christus. Deze mensen volharden. Zij zijn het bewijs van Gods kunnen. Jaren van gedwarsboomde ambitie of jaren van psychologische martelingen kunnen niet overwinnen. Deze mensen bewijzen dat God groter is. En iedereen kan zo in hun schoenen gaan staan. Dit zijn machteloze mensen. Maar God gebruikt ze om zijn machtig koninkrijk te bouwen. Zelfs als ze niet voelen dat God hen gebruikt, geloven ze dat hun leven ertoe doet. Elk mens is een levende steen. Een steen in het koninkrijk dat God bouwt. God kiest graag de stenen die niemand anders opraapt. We gaan zingen. Thank you. We gaan nu bidden. En ik wou vragen aan jullie om gebedspunten. Ik kan natuurlijk nou zelf wel een hele rij dingen op gaan noemen. Maar ik vind het fijner als jullie mij teruggeven wat jullie heeft geraakt. Dat je zegt, ik wil graag, Ad, dat je nu bidt voor dit of voor dat. En dan schrijf ik het op en dan bid ik daarvoor. Dus wie van jullie heeft iets? Ja, Elke. Elke zegt, we gaan bidden voor het volharden van die mensen. Wie nog meer? Bidden of God ons wil helpen om tijd in te ruimen. Ons eigen celletje te bouwen. Dankjewel, Lea. Wie van jullie heeft nog meer gebedspunten? Zegt, daarom gaan we nou voor bidden.
Bidden dat de vervolging innerlijke vrede, rust en zekerheid.
Innerlijke vrede, rust en zekerheid. Zegt Anton Chardon voor de vervolgden. Wie nog meer? Ik wil van de jongeren nog wat horen. Als jullie nog wat hebben. Wat sprak jullie aan? Waarvan zeggen jullie, daar bidden we voor. Kracht van gebed. En dat we daar ons aan gaan wijden. Zullen we het zo doen? Of zeggen jullie, oh, ik vergat nog iets.
Ik heb nog één hand.
Ja, Pieter.
Dat wij de vrijheid die we hier hebben gebruiken om samen te komen. Als dat maar mogelijk is.
Pieter zegt dat wij bidden dat we onze vrijheid goed gebruiken om samen te komen wanneer dat maar mogelijk is. Ik hoor daar iets in terug van wat Jan Door daar straks zei. Oh, wat ben ik me gaan realiseren dat wij zo slordig met onze mogelijkheden omgaan. Ik wil met jullie bidden. Ongelooflijk, Heere God, dat er zoveel mensen zijn die onder zulke omstandigheden geloven in u, blij zijn met u, volharden in het leven met u. En soms ook machtige dingen met u beleven. En ongelooflijk dat er zoveel haat tegen Jezus en tegen de mensen is die naar zijn stem luisteren. Wat een wereld. Daarom bidden we u voor de mensen in Noord-Korea en in Iran en in Bhutan en in al die andere landen. Dat ze zullen volharden, niet opgeven. Als het taai is, als het eindeloos verdrietig is, wilt u ze helpen om vol te houden. En ze steeds ook weer doen merken dat het zo de moeite waard is om in Jezus te geloven, bevrijdend als het is. Help ze, Heer, vol te houden. Wilt u ons helpen om tijd voor u te nemen en om die les die we van hen krijgen in praktijk te brengen? Omdat we allemaal zo verschrikkelijk veel te doen hebben en in een moordend tempo leven. Helpt u ons om het ook te gaan proberen. Misschien niet eens meer een heel hoofdstuk, maar één vers in een week te lezen. Helpt u ons om serieus te proberen om tijd voor u te nemen. Wil ons alert maken als het weer niet goed gaat. En wilt u ons ook laten merken dat wij daar wel bij varen. Dat dat goed voor ons is. Dat onze relatie met u daardoor verbeterd wordt. Heer, wij bidden u op vrede en rust. Diepe zekerheid in het hart van al die vervolgde christenen. Waar de buitenkant rampzalig is, wilt u in hun hart dat machtige licht van u laten stralen. Zodat ze vrede kennen en rust en zekerheid. Wij horen mensen ons bedanken dat we voor ze bidden. Wij horen mensen zeggen dat het zoveel kracht heeft, het gebed. Vergeeft u het ons als wij daar te gering van denken. En leer ons te verwachten dat het ongelooflijk veel kracht heeft, ons bidden, ons simpele bidden voor elkaar en voor zieken en voor de mensen die vervolgd worden. Heere God, als wij toch daar te makkelijk mee worden of te twijfelachtig over gaan doen of er geen fiducie in meer hebben, wilt u ons dan door de lessen van de vervolgde kerk tot bekering brengen. En ons maken tot mensen die hoge verwachtingen hebben van het bidden. En als we het niet goed kunnen, wilt u dan uw koninkrijk bouwen op onze klungelige gebeden. Op onze gebeden waarin we eigenlijk heel weinig woorden hebben. Of waarin we onszelf alleen maar kunnen herhalen. Wilt u met al onze gebeden, als ze uit ons hart komen, uw koninkrijk bouwen. En wonderen doen. En wilt u ons ook kritisch maken op onszelf. Als we slordig worden. Jan zei net dat dat gaat knijpen. Dat dat niet goed voelt. Dat je als je daar geweest bent, dat je dan iets ziet van, hé, wat gaan wij slordig met onze vrijheid om. We bidden nu voor onszelf, zoals we hier zijn. En voor elkaar, hier in Nederland, hier in Eindhoven en omgeving. Dat we kritisch worden op onszelf. En zuinig omgaan met alle gelegenheden. Wilt u zo de kerk opbouwen? De kerk daar opbouwen door onze hulp. En de kerk hier opbouwen door hun hulp. God, wees overal groot en liefdevol en machtig en overwinnend. Door de geest van Jezus Christus. Amen. De collecte wordt gehouden en dan speelt intussen de band. Ik laat op de schermen nog heel kort zien hoe Open Doors opereert, want de collecte is voor die stichting Open Doors. Je vindt hier wat Open Doors doet voor de vervolgde kerk. Ze verspreiden heel veel bijbels en lectuur. Ze trainen kerkleiders. Ze zorgen voor financiële en praktische ondersteuning. In de tweede poot zie je op het volgende scherm wat ze voor ons doen. Ze hebben een gebedskalender. Ze hebben schrijfacties. Ze organiseren reizen. Ze hebben hele interessante jongerenprogramma's. Als je zegt, nou, dan moeten we nog maar eens een keer doen een jeugddienst. Moet je zo'n jongerenprogramma opvragen. Ze bouwen een werkkamp na en dat soort dingen. Ze zijn geweldig creatief. En op de laatste dia zie je de website. Ik raad jullie allemaal aan. Ga daar eens wat op rondsurfen op de website van Open Doors. Het is de moeite waard. We gaan ervoor collecteren. Intussen speelt de band. Daarna gaan we nog 3 nummers zingen.
Thank you.
Dit is de Bijbel van Matthijs van der Kooi, de jongen met die paarse trui aan. Matthijs vertelde mij net dat hij samen met een stel anderen van de week een gebedsavond voor Open Doors heeft bijgewoond. Ze hebben gebeden en hij zei, die tekst uit Romeinen 14, is dat niet mooi om mee te eindigen? Als een zegen voor hen en voor ons. Hier komt hij. Moge God, die ons hoop geeft, u, jullie, in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat jullie hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. Amen. Volgens mij krijgen wij nog wel wat te horen van de band, maar de jeugddienst is afgelopen. Of ga ik te hard? Nee, hè?
Ze zijn welkom om wat te drinken.
Welkom om nog wat te drinken. Graag tot de volgende keer.
Amen.